Het gaat over Romeinen 4 vanmorgen. Laten we dat hoofdstuk eerst lezen. Romeinen 4. In de Bijbel in gewone taal, dat verschijnt ook op het scherm, dank aan Marijke. De schrijft Paulus, laten we eens kijken naar het voorbeeld van Abraham, de voorvader van de Joden. Hoe is het met hem gegaan? Abraham heeft veel goede dingen gedaan. Dat maakt indruk op mensen. Maar voor God gaat het om iets anders. God heeft Abraham niet gered omdat hij zo goed leefde. Nee, in de heilige boeken staat, Abraham geloofde in God en daarom zag God hem als een goed mens. Als iemand werkt, krijgt hij loon, niet als geschenk, maar omdat hij het verdient. Maar niemand verdient het om door God gered te worden. Je moet er dus op vertrouwen dat God je wil redden, ook al ben je een slecht mens. Als je dat gelooft, ziet God je als een goed mens. Wat is het echte geluk dat God je als een goed mens ziet, ook al verdien je dat niet? Ook David heeft dat gezegd in de heilige boeken. Hij zei, je bent gelukkig als God je zonden vergeeft. Je bent gelukkig als God niet meer denkt aan je fouten en niet meer kijkt naar je schuld. Maar voor wie is het echte geluk? Alleen voor mensen die besneden zijn of ook voor mensen die niet besneden zijn? Denk even aan wat ik net zei. Abraham geloofde in God en daarom zag God hem als een goed mens. Wanneer gebeurde dat? Toen Abraham al besneden was of toen hij nog niet besneden was? Het gebeurde toen hij nog niet besneden was. Door Abrahams geloof zag God hem als een goed mens, ook al was hij toen nog niet besneden. Zo werd Abraham de voorvader van alle gelovigen die niet besneden zijn. Ze worden gered omdat ze geloven. Later werd Abraham besneden. Dat was het teken dat God hem als een goed mens zag. Zo werd Abraham ook de voorvader van de mensen die besneden zijn, maar dan moeten ze wel geloven. Net zoals Abraham, die al geloofde voordat hij besneden was. God beloofde aan Abraham en zijn nakomelingen dat een nieuwe wereld voor hen zou zijn. Dat was niet omdat Abraham zich aan de wet hield, maar omdat hij geloofde. Want daarom zag God hem als een goed mens. Dus waar gaat het om? Dat je leeft volgens de Joodse wet? Nee, dan zou het geloof geen zin hebben. En dan zou Gods belofte niet uitkomen. De wet laat alleen maar zien dat mensen schuldig zijn. Maar voor wie gelooft, geldt dat niet. God wilde laten zien hoe goed hij voor ons is. Daarom beloofde hij zijn nieuwe wereld aan alle nakomelingen van Abraham. Niet alleen aan de Joden, maar ook aan de niet-Joden. Als ze maar geloven, net zoals onze voorvader Abraham. Want in de heilige boeken zegt God tegen Abraham, ik beloof je dat er later heel veel volken van jou zullen afstammen. God beloofde dus veel nakomelingen aan Abraham. En Abraham geloofde God. Hij wist dat God de macht heeft om doden levend te maken. En om iets dat niet bestaat te laten leven. Abraham geloofde dat er later heel veel volken van hem zouden afstammen. Want God had gezegd, je zult heel veel nakomelingen krijgen. Abraham geloofde dat. Ook al was het iets dat eigenlijk helemaal niet kon. Want Abraham wist best dat hij veel te oud was om vader te worden. Hij was al 100 jaar. En zijn vrouw Sara was veel te oud om een kind te krijgen. Toch twijfelde Abraham niet. Maar hij geloofde dat ze een kind zouden krijgen, omdat God het beloofd had. God zorgde ervoor dat Abrahams geloof steeds sterker werd en Abraham eerde God. Want God heeft de macht om te doen wat hij belooft, dat geloofde Abraham zonder te twijfelen. En daarom zag God hem als een goed mens. In de heilige boeken staat dus dat God Abraham als een goed mens zag. Dat geldt niet alleen voor Abraham, maar ook voor ons. God ziet ook ons als goede mensen, omdat we in hem geloven. We geloven dat God Jezus Christus, onze Heer, heeft laten opstaan uit de dood. Omdat Jezus Christus gestorven is, worden onze zonden vergeven. En omdat hij is opgestaan uit de dood, worden we gered. Nou, het gaat vanmorgen dus over geloof, dat is duidelijk. Daar gaat het hele hoofdstuk over. Wat betekent het nou eigenlijk dat je gelooft? Ja, als je naar de kerk gaat, word je daarnaar genoemd. Wij zijn gelovige mensen. Maar wat houdt dat in? Wat is dan het verschil met iemand die niet gelovig is? Is dat je bepaalde overtuigingen, standpunten hebt die je verdedigt en waar je dan naar leeft? Of is het een relatie met God en wat houdt dat dan in? Wat is eigenlijk geloven? Daar gaan we het vanmorgen over hebben. Laten we eerst even terugkijken. We zijn met Romeinen bezig. We hebben het nog steeds over goed nieuws. Paulus begint er direct over in hoofdstuk 1 van de brieven. Dat hebben we gehad. God zorgt voor redding. God spreekt mensen vrij. Goed nieuws. En Paulus zegt erbij dat hij zich daar niet voor schaamt, voor die boodschap. Hij durft er vooruit te komen, ook tegenover het trotse Rome, het centrum van de macht. Want met alle militaire en politieke macht en met alle wapens en wetenschap, de wereld is op weg naar de ondergang. Want mensen hebben geen ontzag voor God en ze danken hem niet. Hoofdstuk 2 gaat hij daarop door, Paulus. Dat geldt voor iedereen. Alle mensen zijn er schuldig aan dat ze God niet de plek geven die hij verdient. Iemand schreef het zo. Mensen willen ons onderwijzen over het leven, maar ze noemen niet de God uit wie alle leven komt. Ze praten over de wereld, maar ze laten alles weg over de God die haar heeft gemaakt. Ze beweren ons te kunnen helpen in onze identiteit, maar ze hebben het niet over onze oorsprong in God en onze bestemming in God. Ze menen ons te kunnen informeren over ons lichaam, maar ze laten ons niet horen dat het een tempel is van de Heilige Geest. Ze denken alles te kunnen zeggen over de liefde, maar ze vertellen ons niet over de God die liefde is en zichzelf voor ons gegeven heeft. In hoofdstuk 3, Paulus gaat nog verder, of je nou Jood bent of niet, dat maakt hierin niet uit. Alle mensen staan schuldig voor God. We leven ons leven, we gebruiken de aarde, we bouwen een hele samenleving op en we negeren de God die het ons gunt. Maar, en dat is het goede nieuws, nu heeft God een deur open gedaan. Hij heeft Jezus gegeven, zijn Zoon, de redding voor ieder mens die gelooft. Wie gelooft in Jezus, gaat vrij uit. God verklaart je onschuldig. Maar hoe zit dat dan met geloof? Iedereen die gelooft, hoofdstuk 4, wie gelooft wordt gered. Hey, was dat in het Oude Testament niet anders? Daar ging het er toch altijd om dat je aan de wet moest houden. En nu alleen maar geloven, is dat wel genoeg? Zit er toch niet een groot verschil tussen hoe God met Israël omging in het Oude Testament en nu in het Nieuwe Testament? In het Oude Testament had je de wet, nu geloof. Dat is een herkenbare vraag, denk ik. Soms wordt er een grote tegenstelling gemaakt tussen Oude en Nieuwe Testament. Maar klopt dat? En Paulus laat in dit hoofdstuk zien dat dat helemaal niet klopt. Want wat was er nou het eerst, de wet of het geloof? Nou, zegt hij, kijk maar naar Abraham. Toen was de wet er nog helemaal niet. Die kwam pas later bij Mozes. Ook bij Abraham ging het om geloof. Abraham was een bijzonder mens, worden allemaal goede dingen over hem gezegd. God riep hem zomaar weg bij zijn familie en hij ging. Toen Sodom en Gomorra veroordeeld werden, gestraft werden, hij deed voorbeden en hij bleef maar aanhouden bij God. God vroeg hem om zijn zoon Isaac te offeren. Abraham deed het. Goede dingen, prachtig om te lezen. Maar is dat iets waar je dan bij God mee aan kunt komen? Kon Abraham tegen God zeggen, ja, maar ik heb een hoop goede dingen gedaan, dus u kunt mij niet veroordelen. Ik heb wel verdiend dat u mij accepteert. Nee, zegt Paulus, in het Oude Testament lees je iets heel anders. Abraham geloofde God. En daarom zag God hem als een goed mens. Vertaling kun je het over hebben. In oudere vertalingen stond God rekende hem rechtvaardig. Dat betekent God beschouwde Abraham als de man die hij moest zijn. Eerlijk, zuiver, onschuldig. Was Abraham dat? Eerlijk, zuiver, onschuldig. Nou, er is veel goeds over Abraham te zeggen, maar hij ging ook meerdere keren de mist in. We lezen over hem dat hij van huis uit iemand was die afgoden diende. Hij ging ook zijn eigen gang. Meerdere keren blijkt hij een leugenaar te zijn. Hij heeft een hele knappe vrouw. Maar ja, hij is bang dat ze hem gaan doden en dan zijn vrouw afpakken. Dus hij liegt maar van, nee, het is mijn zus. En daardoor brengt hij mensen in gevaar. En dat hele gedoe met die slavin van hem, Hagar en haar zoon Ismaël. Abraham is niet direct een voorbeeld van betrouwbaarheid. Hij kon niet vertrouwen op zijn eigen leven. Maar hij geloofde God. God had hem iets beloofd. Je zult vader worden van veel volken. Abraham vertrouwde God. Terwijl het er helemaal niet op leek, zegt Paulus nog. Abraham geloofde dat, terwijl het eigenlijk helemaal niet kon. Abraham wist heel goed dat hij daar veel te oud voor was. En toen liet God hem ook nog 25 jaar wachten. 25 jaar. En tenslotte was hij 100 jaar. Nou, dan weet je dat er geen kinderen meer gaan komen, toch? Als je dat al meemaakt, die leeftijd. Paulus schrijft het heel sterk hier. In de Bijbel in gewone taal staat, hij was veel te oud, maar er staat eigenlijk dat zijn lichaam al zo goed als dood was. En Sara's baarmoeder ook, zo goed als dood. En dan geloven dat je een vader zult worden van heel wat volken. Het leek er op geen enkele manier op. Abraham had ook kunnen zeggen, ja, God, u kunt zoveel zeggen, maar ik zie er niks van. Deed hij niet? Hij bleef geloven. Abraham geloofde, zegt Paulus, dat God doden levend kan maken. En iets kan maken wat er niet is. God kan dingen doen die helemaal niet kunnen. Hij bleef op God vertrouwen. Want God had het gezegd en God kan doen wat hij heeft gezegd. En daardoor was hij voor God zoals hij moest zijn. Niet om wat hij deed, maar omdat hij vertrouwde. God had hem iets beloofd. Abraham vertrouwde daarop. En dat was voor God genoeg. Dus zegt Paulus, je kunt al bij Abraham zien dat je niet door je goede daden gered kunt worden. Besnijdenis kwam pas later. De wet was er nog helemaal niet. Maar Abraham vertrouwde God. En dus was dat later ook bij Israël, het volk dat uit Abraham geboren werd. Ook bij Israël was het, je wordt niet gered door de besnijdenis, je wordt niet gered door de wet, al die dingen die je voor God doet. Dat wordt vaak zo gezien, bij Israël de wet, dan accepteerde God je als je aan de wet hield. Klopt niet, toen ging het ook al om geloof. Vertrouwen, niet op jezelf, maar op God. Maakt het dan helemaal niks uit als je, ja, hoe je leeft, als je goede of slechte dingen doet? Nee, het is niet zo dat dat niks uitmaakt. Daar is de Bijbel altijd heel duidelijk over. Het maakt voor God groot verschil of je alleen maar aan jezelf denkt of goed doet voor anderen. Of alleen maar onze eigen hebzucht achterna lopen of er zijn voor de mensen om ons heen. Maar als het erom gaat of we daarmee de liefde en de goedheid van God en het eeuwige leven waard zijn, dan is het duidelijk dat dat nooit op die manier gaat lukken. Hoe goed we ook leven, het zal ons nooit recht geven op de liefde van God. Dat was altijd al bij Abraham. Hoe je leeft is geen bijzaak. Maar het goede nieuws is dat God ons niet verloren laat gaan aan ons falen. We mogen vertrouwen dat God ons lief heeft, aanneemt, vasthoudt, geloven dat hij ons vrij spreekt, ondanks alles wat we tegenover hem verkeerd doen. En daarom is Abraham onze stamvader. Onze stamvader, niet alleen van het Joodse volk, maar van iedereen die gelooft. Eigenlijk laat Paulus zien dat Abraham, om zo te zeggen, niks Joods had. Hij was niet besneden, hij kende de wet niet. Hij was gewoon een soort heiden die tot geloof kwam. En daarom is hij onze stamvader, ook van heidenen die helemaal niet besneden zijn. Israël is het volk van God. Maar de christenen in Rome, aan wie Paulus schrijft, zijn niet tweede rangs. Mensen uit andere volken dan Israël zijn niks minder als ze geloven. Als ze maar op diezelfde weg gaan als Abraham, door Jezus aan te nemen als hun verlosser. Want dat is ook geloof tegen alle menselijke verwachting in, net als bij Abraham. Wie gelooft nou dat er iemand uit de dood opstaat? Ooit zien gebeuren? Wie maakt dat mee? Maar als je gelooft, net als Abraham, God vertrouwt dat hij dat voor jou gedaan heeft. Dat verbindt ons met Abraham. Dat we net als hij vertrouwen op God. Geloof is niet dat je een aantal waarheden aanneemt, maar het is vertrouwen. Je toevertrouwen aan wat God zegt. Dat hij jou om Jezus wil vrijspreekt en het leven geeft. En dat had God altijd al op het oog. Mensen die op hem vertrouwen, niet op wat ze zelf kunnen bereiken, maar op wat hij geeft en op hoe hij redt. Nou, zou je kunnen zeggen, waar is de wet dan goed voor? Niks mis met de wet. De wet is gaaf. Prachtig cadeau van God. Nog steeds zie je hoe eerlijk en zuiver die geboden zijn. De wet laat alleen maar zien hoe goed God is. En als je met hem leeft, dat dan alles ook goed verloopt. Eerlijk, rechtvaardig. Maar het heeft voor een mens nooit van de wet afgehangen of God je aanneemt. Dat draaide altijd om vertrouwen. Vertrouwen op wat God belooft. Stel dat het afhing van de wet, waren alle mensen voor altijd verloren. Maar nu heeft God Jezus gegeven. Jezus nam ons leven met al zijn tekorten mee de dood in. En hij bracht het nieuw terug in zijn opstanding. Dat vraagt alleen nog maar vertrouwen. Niet doen, maar ontvangen. Genade, vergeving, vrede met God, zijn Heilige Geest, zijn liefde, zijn aandacht iedere dag en leven tot in eeuwigheid. Het gaat bij geloof dus altijd om wat God beloofd heeft. Soms wordt er ook wel over geloof gepraat op een manier van heb jij hier geloof voor? Want als je geloof dan maar groot genoeg is, dan kan alles. Maar het gaat er niet om of ik ergens geloof voor heb. Het gaat om vertrouwen op wat God heeft beloofd. En Abraham moest 25 jaar wachten voordat het zover was. Het ging echt wel om vertrouwen. Maar God had het beloofd. En daarom bleef Abraham vasthouden. En wat God ons beloofd heeft, zegt Paulus. Jezus Christus is gestorven. Onze zonden worden vergeven. En hij is opgestaan uit de dood. We worden gered. Daar mag ik altijd op vertrouwen. Ik heb natuurlijk altijd wensen en dromen en verlangens. Die zullen misschien wel, misschien niet uitkomen. Maar wat God heeft beloofd, dat mogen we geloven. Geloof is onze open hand om te ontvangen wat God heeft beloofd. En dat is voor ieder mens. Nog even een vraag, want klopt dat wel, wat Paulus hier allemaal zo beschrijft? Als je Genesis leest, waar de verhalen over Abraham te vinden zijn, nou, dan kom je toch wel wat andere dingen tegen. Abraham geloofde eigenlijk helemaal niet altijd zo sterk als het hier lijkt. Dat geloof van Abraham ging behoorlijk op en neer. Ja, hij geloofde God, maar hij twijfelde ook wel eens. Op een keer zegt hij tegen God, ach, God, laat het dan niet een kind worden. Laat het dan maar mijn beste knecht zijn, die alles erft. En nog een keer, dat gebeurde met Hagar en Ismaël, toen Abraham maar een slavin nam, want ja, bij zijn vrouw gebeurde toch niks. Paulus stelt het hier wel heel erg mooi voor. Abraham geloofde zonder te twijfelen. Ja, maar je zou kunnen zeggen, Abraham kwam er wel steeds weer bij terug. God moest hem bijsturen. God moest zijn geloof ook sterker maken. Maar dan kwam hij toch weer terug bij vertrouwen. God zou doen wat hij had gezegd. En nu in Romeinen 4, als Paulus dit schrijft, dan lijkt het alsof al die twijfel die er ook wel was, alsof dat helemaal niet meer belangrijk is. Alsof dat voor God helemaal niet meer telt. Je zou bijna zeggen, daar weet God niks meer van. Voor God is Abraham degene die hem geloofde. En dat was genoeg. Is dat niet precies zoals het in ons leven gaat? Dat we soms heel sterk kunnen staan in ons geloof en dat we het soms helemaal kwijt kunnen zijn. En bang zijn en moedeloos en hopeloos en boos. En dan brengt God ons toch weer terug. Hij geeft toch om mij. Jezus heeft het toch ook voor mij volbracht. En zou het dan misschien ook bij ons zo zijn? Dat als wij terugkijken op ons leven, ik denk dat wij ook heel goed de momenten weten dat we helemaal niet zo sterk stonden. En helemaal niet zo op God gericht waren. En in ons geloof behoorlijk door de mand vielen. Maar als God naar ons leven kijkt, dat hij zegt, jij hebt altijd op mij vertrouwd. Je hebt niet getwijfeld. Maar is dat niet veel te makkelijk, alleen maar geloven? Maar ik denk dat het voor ons juist veel moeilijker is om er niks bij te doen. Wij zijn daar heel goed in om toch altijd weer dingen te bedenken die je toch ook moet doen. Zo van, het gaat om geloof, maar je moet ook zelf wel je best doen om goed te leven. Je moet wel bekeerd zijn. Je moet wel een keer een stem gehoord hebben. Je moet wel een bijzondere geestelijke ervaring hebben gehad. Je moet wel een bepaalde level geloof hebben. Dan zouden we dus toch vinden dat Jezus het nog niet volbracht heeft. We hebben het vaak over een relatie met God. Dat horen we vaak zeggen. Het gaat niet om geloven, ja. Maar het gaat vooral om een relatie met God. En ik geef toe dat ik dat een tijd lang heel erg mooi vond klinken. Maar ik merkte ook dat daardoor de aandacht verschoof naar mijzelf. Had ik wel een relatie met God? En had ik daar wel genoeg gevoel bij? En was mijn relatie met God wel goed genoeg? En diep genoeg? En sterk genoeg? En intiem genoeg? Wordt een relatie hebben met God dan toch niet weer een nieuwe wet? Want wat houdt dat dan in? Een relatie moet van twee kanten komen. Daar zijn we het allemaal over eens. Dus dan moet er toch ook iets van mij komen. En ik ging steeds meer mijn relatie met God meten. Kijken hoe ver ik daarin was. Hoe ver ik stond, hoe hoog ik stond op de geestelijke ladder. En ik was niet meer bezig met God zelf. En ik vertrouwde niet meer echt op hem, want was mijn relatie met hem wel goed genoeg? Paulus heeft het niet over relatie. Paulus heeft het over geloof. En geloof is vertrouwen. God liefhebben boven alles en je hebt God lief door hem te vertrouwen. Dat is juist zijn verlossing. Dat is juist zo bevrijdend. Als ik dingen bij mezelf moet gaan meten, dan ben ik het vertrouwen weer kwijt. Ik hoef het juist niet met mezelf voor elkaar te krijgen. Dat gaat mij bij God nooit verder helpen. Ik mag hem vertrouwen op zijn woord. En dat richt me niet op mezelf, maar op God. Ik hoef niet te werken aan mijn relatie met God, maar ik mag me richten op hem. Want hij is te vertrouwen. Ik hoef niet naar binnen te kijken. Ik mag naar boven kijken, waar Jezus is. Hij is voor mij gestorven en opgestaan. En dat is voor altijd mijn redding. En dat is precies het goede nieuws. God heeft in Jezus gedaan wat wij moesten doen. Je kunt overal terecht voor goed advies en bepaalde stappen zetten. Als je dit doet en dat doet, dan komt het goed. Maar het goede nieuws is, er is iets gedaan. Je mag vertrouwen op iemand anders die het voor jou heeft gedaan. Wij kunnen het alleen nog maar ontvangen, aannemen, geloven, vertrouwen. Het begint er steeds mee dat Jezus alles is. Hij was niet maar een groot leraar of een wijze rabbi die mensen goed advies gaf over hoe ze moesten leven. Hij was niet maar een helper. Hij was niet maar een therapeut die je weer op gang helpt. Of een coach die je de weg wijst waarop je het weer zelf kunt. Hij is het goede nieuws dat alles is volbracht. Jezus heeft jouw leven overgenomen, is voor jou gestorven en voor jou opgestaan. Als je daarop vertrouwt, is dat voor God genoeg. Het goede nieuws heeft geen kleine lettertjes. Ja, Jezus heeft alles volbracht, maar Gods goede nieuws heeft alleen grote letters en het vertelt dat Jezus alles heeft gedaan. Hij ging zelfs de dood voor ons in. Dat is het enige wat hij heeft gedaan. En daarop vertrouwen. En als hij alles gedaan heeft, blijft er voor ons niks meer over om te doen. Dan hoeft er niks meer bij. Je zou eerder zeggen, er hoeft niks bij, er moet iets af. Al die dingen die wij maar niet kunnen loslaten. Ons eigen levensverhaal. Onze herinneringen, onze drukte en ons werk, ons geestelijk moeten. Of ook onze pijn en onze angsten en onze zorgen. Dat staat allemaal nog zo vaak op de voorgrond. En dan hebben we ergens, ik herken dat net zo goed, een hoekje voor Jezus. Maar in de rest van ons leven spelen nog allerlei andere dingen waar we druk mee zijn. En wat we overeind moeten houden. En het gaat om vertrouwen op God. Jezus dood en opstanding ontvangen. En dan moeten net als bij Abraham de afgoden aan de kant, want anders vertrouw ik God toch niet. Ben ik nog veel met mezelf bezig en mezelf op mijn eigen manier aan het redden. Als het toch nog mijn werk is, of mijn kinderen, of mijn karakter, of mijn ideeën, of mijn visie, of mijn zorgen, of mijn verslavingen. En daar moet nog het breekijzer van het goede nieuws in. In heel mijn leven, in alle hoekjes, vertrouwen op God. Op wat Hij geeft in Jezus. Dat betekent niet dat al mijn wensen vervuld zullen worden. Het betekent ook niet dat mij niks slechts kan overkomen. Het betekent me toevertrouwen aan God, omdat Hij Jezus heeft gegeven. Toen Jezus stierf en opstond, toen heeft God voor altijd zijn hand naar ons uitgestoken. Ons vastgepakt en meegenomen op zijn weg. God vertrouwen is leven tussen de opstanding van Jezus en je eigen opstanding. En de rest doet er niet meer toe. Leven met open handen naar God. Hij wil onze handen vullen met wat we zelf nooit zullen kunnen bereiken. En Hij zal er nooit meer mee stoppen. Laten we een moment stil zijn en dan zal ik danken. Vader, we hebben een leven lang nodig om dit te beseffen, wie U voor ons bent. En we zullen de eeuwigheid nodig hebben om U daarvoor te bedanken. Alles wat U met ons delen wilt, omdat U zo goed bent. Omdat U uw liefde aan ons kwijt wilt. Omdat U bent wie U bent. Heer, we vertrouwen U. U hebt altijd gedaan wat U hebt gezegd. Tot in het geven van uw Zoon toe. U hebt Hem zelfs de dood laten zien. Toen Hij daarin ging, voor ons. En U hebt Hem teruggebracht, want U wilt ook ons terug. U zult ook ons niet laten in de dood. En we danken U. En we bidden U dat U steeds meer dat vertrouwen in ons hart, in ons denken, in heel ons leven wilt sterken en voeding geven. Heer, we vertrouwen U. Want U bent onze God, door Jezus onze Heer. Amen.